Om 2 uur 's ochtends in West-Indonesische tijd of om 7 uur 's avonds GMT. Vanuit Jakarta, RRI Werelddienst, de stem van Indonesië in het Nederlands.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Presenteert nieuws, actuele informaties en entertainmentprogramma uit Indonesië.
U kunt onze uitzending beluisteren op frequentie Korte Golf 9525 of 1550 of 11785 kHz.
U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren. Beste luisteraars, dit is de stem van Indonesië in het Nederlands, direct vanuit Jakarta, uitgezonden. Vandaag ben ik Sabrina, hier aanwezig om u vanavond ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's samengesteld en die zijn als volgt. We zullen beginnen met het recente nieuws, vervolgd door het commentaar, vandaag in de geschiedenis, Indonesiaku, het programma De Wonder van Indonesië, een programma die houdt Indonesische cultuur en diverse toeristische plekken uit 33 provincies. En het volgende programma is Bahasaku, het houdt recent activiteiten van de Indonesische maatschappij. En als de laatste programma de muziekhoek van Indonesië. U kunt ons beluisteren via livestreaming op ons website in www.voinews.id of via onze applicatie in RRI Play. Nu komt het recente nieuws. RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
Beste luisteraars, zijn weer terug in het nieuwsprogramma van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. We gaan nu naar het eerste nieuws. Taiwan droeg 4,4 miljard rupiah bij aan de Lombok-aardbeving slachtoffers. De regering en de Taiwanese businessgroepen hebben op dinsdag 4,4 miljard dollar aan hulp aan de slachtoffers van de aardbeving in Lombok overgedragen via het Indonesische Rode Kruis. Dit werd door het hoofd van de Taiwanese Economische Handelsafdeling Teto voor Indonesië, John Che Chan, gezegd. Onder verwijzing naar de tsunami Pestan in Aceh in 2004 en de uitbarsting van de berg Merapi in Yogyakarta in 2010. De reeks aardbevingen in het Los Lombok regenschap van Nusa Tenggara begon zich al sinds 29 juli voor te doen. En bereikte de piek 7 dagen later met een schok van 6,9 in magnitude. Sindsdien hebben zich op dezelfde locatie meer dan 800 naschokken voorgedaan, waaronder de grootste op 19 augustus met een kracht van 7. Toen de Indonesische Rode Kruis hulp kreeg van Taiwan, waren de slachtoffers ontheemd op dit moment van gebrek aan schoon water, medicijnen en fastfood. Infrastructuur scheiden op de bergachtige locatie maakt het ook voor humanitaire vrijwilligers moeilijk om hulp te verdelen. Chan zei dat de hulp wordt overgedragen aan de directeur van de Indonesische Rode Kruis, Kinanjar Kartasasmita. We gaan nu naar het volgende nieuws. De samenwerking tussen Indonesië en Hongkong is versmalt. De ondertekening van memorandum van overeenstemming tussen Indonesië en Hongkong op 1 mei 2017 gaat verder met de wens van twee regeringen om menselijke hulpbronnen op te bouwen door middel van kennis en cultuur in basis met jongeren uitwisselingen. Cultuurdirecteur-generaal van het ministerie van Onderwijs en Cultuur, Hilmar Faris, zei op dinsdag in Jakarta dat kennis een gebied is dat door beide partijen kan worden samengebracht, vooral op het basisniveau. De samenwerking tussen universiteiten is ook open, hoewel dit geen deel uitmaakt van het ministerie van Onderwijs en Cultuur. Andere samenwerking in het kader van musea en galeries is volgens hem ook een groot probleem dat kan worden samengewerkt. namelijk met betrekking tot het beheer van cultureel erfgoed. Hilmar zei dat de collectie die eigendom was van Indonesië enorm was en dat er tot nu toe veel meer samengewerkt was met Singapore. Hij voegde eraan toe dat de Inter-Asia Cultural Studies Hongkong werd een belangrijke partner voor de ontwikkeling van human resources en kunst. We gaan verder met de volgende nieuws. Gebier Batik Sleman 2018 wordt in deze weekend gehouden. Gebier Batik Sleman wordt opnieuw op 24 tot en met 26 augustus 2018 gehouden en zal worden gesloten door Jogja International Batik Biennale op 6 oktober 2018. Het tweejaarlijkse evenement neemt het thema Innovation for Sustainable Future. Het doel is om de titel van Yogyakarta te behouden als de World Batik City die opgericht door de World Craft Council. Hoofd van het Industrie en Trade Office van Sleman Regency, Triinde Yetnani, zoals dinsdag door de Republika is geciteerd, zei dat het thema is gekozen in overeenstemming met de batikreis in Indonesië die blijft innoveren. Zowel op het gebied van batikpatronen, marketingstrategieën als op het productieproces dat milieuvriendelijk is. Triende Hietnani zei, de activiteit was een overheidsinspanning om altijd een bijdrage te leveren, vooral naar de ontwikkeling van batik in Indonesië, evenals een media om de batiktraditie aan de wereld te introduceren. We gaan nu naar het volgende nieuws. Heirin Badminton Team presenteert zilveren medaille voor Asian Games 2018. Indonesische heren badminton team niet ingeslagen om een gouden medaille voor de Indonesische continent naar de Asian Games 2018 na de heren team laatste ronde gehouden op Istora Senayan Jakarta woensdag 22 augustus naast het opgeven van 1-3 uit de Chinese heren team badminton. De vrijlating van kabinet secretaris meldde dat de overwinning van Indonesië op Antoni Sinisuka Ginting moest worden gestopt om 2021 in de derde set tegen de Chinese overwinning Xi Yuki vanwege een foot pleasure. President Joko Widodo, die getuige was van de wedstrijd, vertelde Antoni Ginting direct dat het Indonesische volk is trots op zijn strijd. Hij heeft zijn best gedaan. 0-1 Indonesische verdubbeld partner Kevin Marcus verslaan van de wereld nummer 2 par uit China Li Junhui Liu Yuche, zodat de score werd 1-1. In de derde partij verloor badminton Jonathan Christie van Chen Long, evenzo leed het dubbelpaar Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto een nederlaag tegen Sharnan Liu Cheng. Met deze nederlaag wist het badminton manteam slecht een zilveren medaille toe te voegen aan Indonesië. We gaan nu naar het laatste nieuws, schepen zinken en handhaving van Indonesische soevereiniteit. De Indonesische minister van Maritieme Zaken en Visserij Susi Pujiastuti zei dat het zinken van illegale visservaartuigen een vorm van soevereiniteitshandhaving in de Indonesische wateren was. Minister Susi in een schriftelijke verklaring in Jakarta woensdag 22 augustus, zoals geciteerd door Antara, wilde ook dat deze soevereinen waarden de onafhankelijkheidsdag kleurden. De overheid samen met het ministerie van Maritieme Zaken en Visserij samen met 115 taskforce liet tegelijkertijd 125 illegale visservaartuigen tegelijkertijd zinken in 11 locaties in Indonesië. Het zinken werd direct geleid door de minister van Maritieme Zaken en Visserij als de commandant van de taskforce om de illegale visserij in Pitung, Noord-Sulawesi maandag 20 augustus uit te roeien. Minister Susi voegde eraan toe dat dit zinken opzettelijk werd uitgevoerd om samen te vallen met de onafhankelijkheidsdag van Indonesië als een manifestatie van pogingen om een bericht te geven van de onafhankelijkheid van Indonesië om de soevereiniteit van Indonesische visbestanden terug te vorderen. Beste luisteraars, dat was het nieuwsprogramma van RR World News, de stem van Indonesië in Jakarta. Beste de stem van Indonesië over de hele wereld. We, de stem van Indonesië, danken u voor het trouw van het luisteren naar onze uitzending van RRI World News, de stem van Indonesië. We bedanken u tegelijkertijd voor uw deelname aan de VOI International Quiz 2018. De VOI International Quiz 2018 is op 31 juli 2018 gesloten. En nu is het tijd om de winnaar van de VOI Internationale Quiz 2018 aan te kondigen. Gebaseerd op het decreet van het Hof van de LPPRRI Buitenlandse Uitzending nummer 121 in 2018 over de winnaar van de VOI Internationale Quiz 2018, kondigen we hierbij de winnaar aan. En ze zijn Petrus Pius Kerkhoff uit Nederland, Rasim bin Mohammed bin Ibrahim uit Tunesië, Heimersia uit de Filipijnen. De drie winnaars zijn uitgenodigd om Indonesië sinds 5 tot 11 september 2018 te bezoeken. We, de stem van Indonesië, feliciteren u en wachten wij op uw aankomst in Indonesië. Dit programma is door RRI Wereldtins, de stem van Indonesië, georganiseerd. Het commentaar. Het uitzicht van RRI Wereldtins, de stem van Indonesië, over actuele problemen van binnen- en buitenland.
De ramp van Lombok, de nationale ramp. De aardbeving op het eiland Lombok en zijn omgeving sinds de eerste aardbeving 6.4 op de schaal van Richter, met 6.9 schaal van Richter op 19 augustus, heeft meer dan 500 doden veroorzaakt, meer dan 400.000 ontheemden en meer dan 74.000 wooneenheden beschadigd en andere schade. Er wordt geschat dat de schade en verliezen 7,7 biljoen rupiah bereiken. Toen de impact van de aardbeving in Lombok zagen, stelden veel partijen dat het een nationale ramp zou worden. Maar de regering vindt het niet nodig om de ramp in Lombok als een nationale ramp vast te stellen. Veel partijen ondervroegen toen het beleid van de regering, niet enkelen die het bekritiseerden. In verband met de polemiek heeft het hoofd van het Information Data Center and Public Relations van het National Disaster Management Agency of BNPB, Sutopo Purwonugroho, ook de kwestie van het vaststellen van nationale rampen uitgelegd. De bepaling is gebaseerd op 5 hoofdvariabelen, namelijk het aantal slachtoffers, verlies van eigendommen, schade aan infrastructuur en faciliteiten, brede dekking van het door de ramp getroffen gebied en de veroorzaakte sociaal-economische gevolgen. Maar volgens Sutopo is die indicator alleen niet genoeg. Er zijn fundamentele indicatoren die moeilijk te meten zijn, namelijk de toestand van het bestaan en functioneren van de regionale regering. De Aceh tsunami van 2004 was op dat moment aangewezen als nationale ramp, omdat de regionale regering, zowel provinciaal als district of staat, inclusief de centrale elementen in Aceh, zoals de Kodam en de regionale politie, ingestort of machteloos waren. De regering verklaarde later een nationale ramp. Het risico bestaat dat alle taken van de regionale overheid worden overgenomen door het centrum, inclusief de overheid. Niet alleen een ramp. Met het bestaan van nationale rampstatus is de deur zo wijd mogelijk open voor internationale humanitaire hulp van andere landen en de internationale gemeenschap. Dit is een gevolg van de Conventie van Geneve. Vaak ontstaan er nieuwe problemen met betrekking tot deze internationale hulp, omdat het om politiek, economie, sociaal, cultuur, defensie en veiligheid gaat. Dus er zijn consequenties als u de nationale rampstatus bepaalt. Daarom sinds de Aceh-tsunami in 2004 tot nu toe is er geen ramp in Indonesië uitgeroepen tot een nationale ramp. Omdat de Indonesische bevolking veel heeft geleerd van de manier waarop de Aceh-tsunami in 2004 werd behandeld, werd dit verklaard door Sutopo. Sterker nog, er is een tendens dat elke ramp zich voordoet bij een aanzienlijk aantal slachtoffers. Er is altijd een discours waardoor de centrale regering een nationale ramp vaststelt. Veel partijen begrijpen het volledige rampenbeheer niet, inclusief het bepalen van de status en het niveau van rampen. Ze gaan ervan uit dat met de nationale rampenstatus gemakkelijke toegang tot nationale middelen mogelijk zal zijn. Maar het feit is dat de overheid zelfs onder de nationale rampstatus alle nationale middelen heeft gemobiliseerd. Personeel van centrale elementen zoals de TNI, Polri, Basarnas, gerelateerde en andere ministeries van ministeries zijn ingezet. Logistieke ondersteuning van BNPB, TNI, Polri en de gemeenschap is ook gestroomd. Indonesië moet zich verenigen. Rampen zijn humanitaire aangelegenheden. Weg met verschillen in ideologie, politiek, religie en anderen om slachtoffers van rampen te helpen. De Lombok-gemeenschap heeft de hulp van alle partijen nodig en de nationale energie moet verenigd zijn om de bevolking van Lombok te helpen. Zonder de status van een nationale ramp is de ramp in Lombok ook een Indonesische nationale ramp. Dat was het commentaar.
We presenteren de historische feiten in Vandaag in de Geschiedenis.
Beste luisteraars, we zijn weer terug in het programma Vandaag in de Geschiedenis van RRI Werelddienst, de Stem van Indonesië. We beginnen met de gebeurtenis van 23 augustus 1939. Duitsland en de Sovjet-Unie ondertekenden overeenkomst om elkaar niet aan te vallen. Op 23 augustus 1939 kwamen Duitsland en de Sovjet-Unie overeen om een niet-aanvalsverdrag te sluiten om elkaar niet aan te vallen. Het pact werd van beide kanten ondertekend door de minister van Buitenlandse Zaken. Dit is behoorlijk schokken voor de wereld, omdat ze door de macht moeten concurreren. Nadat de nazi's Tsjechoslowakije binnenvielen, drong Groot-Brittannië aan op een positie om de nazi-invasie te blokkeren. De premier Neville Chamberlain uitte op dat moment ook de bezorgdheid dat Polen een invasie van de nazi's riskeerde. De Britten voelden zich verplicht om Polen te helpen de nazi's te ontwijken. Om deze reden was de Sovjet-Unie de enige macht die als compenseren voor Duitsland werd beschouwd. Helaas las Hitler dit doel en haastte zich in plaats daarvan naar Stalin tot de vorming van een non-agressiepact tussen de twee. Maar Duitsland heeft het non-agressiepact geschonden door Operation Barbarossa op 21 juni 1941 te lanceren om Rusland binnen te vallen. We gaan verder met de gebeurtenis van 23 augustus 1945, de oprichting van het People's Security Agency, dat de voorloper werd van het Indonesische Nationale Leger of TNI. President Sukarno heeft officieel de oprichting aangekondigd van het People's Security Agency of BKR op 23 augustus 1945. De vorming van de BKR was een verandering ten opzichte van de uitkomst van de PPKI-bijeenkomst op 19 augustus 1945, die eerder de vorming van een nationaal leger had gepland. De verandering werd uiteindelijk besloten op 22 augustus 1945 om geen nationaal leger te vormen. De leiders kozen toen voor meer diplomatieke methoden om erkenning te krijgen voor de onafhankelijkheid die zojuist was verkondigd. Door de regeringsverklaring op 5 oktober 1945 werd de BKR veranderd in het People's Security Army of TKR en na het ervaren van verschillende naamsveranderingen werd uiteindelijk het Indonesische Nationale Leger of TNI. We beëindigen met de gebeurtenis van de start van de rondtafelconferentie in Den Haag, Nederland. De rondetafelconferentie is de bijeenkomst in Den Haag, Nederland, van 23 augustus tot 2 november 1949 tussen de vertegenwoordigers van de Republiek Indonesië, Nederland en bijeenkomst voor verder overleg, wat neerkomt op een aantal landen die door Nederlanders in de Indonesische archipel. Rondtafel is een lichtpuntje voor het Indonesische volk om de erkenning van de soevereiniteit van Nederland te verkrijgen, om het geschil tussen Indonesië en Nederland op te lossen en probeerde een onafhankelijk land worden uit de indringers. De resultaten van de rondetafelconferentie tussen hen, de overdracht van de soevereiniteit van de Nederlandse koloniale regering van de Republiek Indonesische Staten, met uitzondering van West-New Guinea. Indonesië wil dat alle sporen van het Nederlands-Indië werd regio Indonesië, terwijl Nederland wil West-New Guinea aparte staat te maken voor etnische verschillen. De conference afgesloten zonder een besluit over deze kwestie. Daarom is in artikel 2 bepaald dat West-New Guinea was geen onderdeel van de overdracht en dat dit probleem zal worden opgelost binnen een jaar. Beste luisteraars, dat was vandaag in de geschiedenis van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië, in Jakarta.
Indonesië in het gebied van economie, buitenlandse politiek, Pancasila, sport, het milieu, presenteren we in het programma Indonesiaku. Beste voorluisteraars, zijn we weer terug met mij, Sabrina Meidi, in het programma Indonesiaku. En de topic voor vandaag editie is voorwaarden voor kritieke Kalimantan orang-utan populatie. De bevolking van Bornean orang-utans bevindt zich in kritieke toestand met een dalend aantal, zei de onderzoeker ter herdenking van Wereld Orang-utan-dag die elke 19 augustus wordt herdacht. De onderzoekster Maria Vogt van het Max Planck Instituut voor Evolutionaire Anthropologie in Duitsland in een schriftelijke verklaring die op zondag 18 augustus in Jakarta is ontvangen, zei dat op basis van de kenmerken van de geschiedenis van de volkerij van orang-utans snelle groeipercentages niet mogelijk zijn, zelfs in dierentuinen. Zij zei dat uit een uitgebreide compilatie van bestaande waarnemingen naar schatting tussen 2005 en 2015 een afname van 25-30% zou zijn. De bevindingen van het team van wetenschappers onder leiding van Maria Vogt, wiens 41 leden in maart 2018 waren gepubliceerd. Het team van de helft van de totale orang-utans in Kalimantan wordt beïnvloed door activiteiten voor de winning van natuurlijke hulpbronnen. Hun aantal is sinds 1999 met meer dan 100.000 gedaald in de afgelopen 60 jaar. Het hoofd van de National Researchers Conservation Center of BKSDA, Centraal Kalimantan Adip Gunawan, zei dat behoud een klus is die een lange tijd en de deelname van alle betrokken partijen nodig is. Hij nodigde de gemeenschap ook uit om betrokken te zijn bij pogingen om natuurlijke hulpbronnen te behouden. Hij zei dat orang-utans, de enige grote apensoorten in Azië, erg belangrijk zijn voor het behoud van habitats. Intussen is de National Researchers Conservation Center in West Kalimantan organiseerde verschillende activiteiten in het kader van de herdenking van de internationale orang-utan 2018. De rijksevenementen georganiseerd in samenwerking met een partner als Lestari Titian Foundation, WWF Indonesia Program West Kalimantan, West Kalimantan Orang Utan Conservation Forum of FOKAP, Palung Foundation, en Planet Indonesia Foundation of YPI. De herdenking van dit jaar met als thema West Kalimantan, Home for Orang Utans, Let's Move Together, Save Borneo Orang Utans. De reeks van activiteiten zoals schilderen en tekenwedstrijd, kleuter en lagere niveaus en actiecampagne op het gebied van de Oude Vrije Dag in Ahmad Yani Straat. In deze campagne werden handtekeningen en getuigenissen uitgevoerd door het publiek om het behoud van orang-outans te ondersteunen. Er is ook interactie en discussie met het publiek. De distributie van de campagnemateriaal in de vorm van orang-outans themapennen, sleutelhangers, mokken, bekers, t-shirts en de vestjes. De onderzoeker ook offline campagnes in samenwerking met een hotel in Londen in de vorm van video afspelen, banner, fotobooth 2D, orang-outan Day International en distributie van campagnemateriaal, inclusief afspelen van video of videotron in Taman Digul is ondersteund door de regering van de stad Pontianak. De activiteit werd gehouden op 18 en 19 augustus 2018. Bij die gelegenheid erkende de persoon die verantwoordelijk was voor de activiteiten van Yayasan Titian Lestari, Rangga Irawan, dat de orang-utan populatie afneemt naarmate de bedreiging voor deze beschermde soort toeneemt. Dit heeft de beschermingsstatus van Bornean orang-utans in 2016 doen stijgen van endangered naar critically endangered. Volgens Rangga is het momentum van Internationaal Orang-Utan Dag een gelegenheid om samen met de partijen stappen te ondernemen voor hetzelfde doel, namelijk orang-utan bescherming en behoud. Luisteraars, dat was het programma Indonesiaku voor vandaag.
Beste de stem van Indonesië over de hele wereld. We, de stem van Indonesië, danken u voor het trouw van het luisteren naar onze uitzending van RRI Wereldtins, de stem van Indonesië. We bedanken u tegelijkertijd voor uw deelname aan de VOI International Quiz 2018. De VOI International Quiz 2018 is op 31 juli 2018 gesloten. En nu is het tijd om de winnaar van de VOI Internationale Quiz 2018 aan te kondigen. Gebaseerd op het decreet van het hoofd van de LPPRRI Buitenlandse Uitzending nummer 121 in 2018 over de winnaar van de VOI Internationale Quiz 2018, kondigen we hierbij de winnaar aan. En ze zijn Petrus Pius Kerkhoff uit Nederland, Rasim bin Mohammed bin Ibrahim uit Tunesië, Hemersia uit de Filipijnen. De drie winnaars zijn uitgenodigd om Indonesië sinds 5 tot 11 september 2018 te bezoeken. We, de stem van Indonesië, feliciteren u en wachten wij op uw aankomst in Indonesië. Dit programma is door RRI Wereldtins, de stem van Indonesië, georganiseerd.
Beste luisteraars, het volgende programma is The Wonder van Indonesië. We zullen kennis maken met de Indonesische cultuur en u bent op de hoogte van de toeristische plekken in Indonesië. Veel luisterplezier! Beste luisteraars, we zijn weer terug met mij, Sabrina Medi, in het programma The Wonder van Indonesië. Naast via streaming in www.voinews.id kunt u ook via applicatie RRI Play die u kunt downloaden via uw smartphone. En voor vandaag ga ik aan u vertellen over een van de traditionele dans van provincie Aceh. Dus blijf u met ons alleen maar in RRI World Service, de stem van Indonesië. Luisteraars, Asian Games 2018, het grootste sportfeest van Azië, werd officieel geopend op 18 augustus 2018. De openingsceremonie van de Aziatische Spelen van 2018 met maar liefst 3600 dansers en 18 zangers en het decor met bergen en watervallen midden in het veld van majesteus en levendig plaats. De opening van dit vierjaarlijkse sportfeest begon met de verbluffende actie van president Jokowi. Hij reed een motorfiets om naar het Bung Karno Min Stadium te gaan. De opwinding ging verder met het verschijnen van traditionele Aceh-dans, Ratoh Jaro Dance, die duizenden toeschouwers op GBK verbaasde. 1600 dansers bestonden uit 18 middelbare scholieren in DKI Jakarta, waren bij deze dansvoorstelling betrokken. Deze dans is zo adembenemend omdat het verschillende formaties weergeeft van de driehoek tot de rode en witte Indonesische vlag. Luisteraars, Ratoh Jaro Dance is een creatieve dans afkomstig uit de provincie Nanggroe Aceh Darussalam. Gemaakt door Dek Gam, een Aceh-se kunstenaar die naar Jakarta reisde, deze dans ontwikkelde zich in 2001 in Jakarta. Naarmate de tijd verstreek ontwikkelde de Ratoh Jaro Dance zich tot een dans die deel uitmaakte van favoriete buitenschoolse vakken op elke school in Jakarta. Bovendien begon het festival van 2002 tot 2003 eenmaal per jaar in Jakarta. Daarna van 2005 tot 2006 waren er meer en meer kunstfestivals of parades, zodat deze dans steeds meer werd betwist en geïnsceneerd. Luisteraars, Ratoh Jaro komt van het woord rato of dikir en jaro betekent hand. De twee woorden betekenen dikir of zingen tijdens het spelen van de handen. Ratoh Jaro ontwikkelde zich in Jakarta en werd gespeeld door meisjes. Het aantal spelers in Ratoh Jaro zelf is zelfs minimaal 10 personen. De dans van Ratoh Jaro ging gepaard met een ritme van rapai muziek, een van de traditionele akoestische muzieksinstrumenten uit Aceh, en werd bestuurd door een sheikh als vocalis die gedichten in de vorm van berichten in de taal van de Aceh uitdeelde. En ze staan niet in de rij, meestal aan de linker of rechterkant van de danseres. Luisteraars, de bewegingen van Ratoh Jaro Dance is dominanter in handbewegingen en een combinatie van lichaamsbeweging. De beweging in de Ratoh Jaro Dance vertrok van de elementen van saamhorigheid, hoffelijkheid, heldendom, samenhang en opheffing van dansbewegingen in Aceh. Zoals Ratep Musikan Dance, Liko Pulo, Rapai Geleng en andere danskunsten in Aceh. Naast dansen op kunst en culturele festivals is deze dans ook vaak aanwezig tijdens traditionele en religieuze evenementen zoals Maulid Nabi Muhammad. Beste voor luisteraars, dat was de editie The Wonder van Indonesië voor vandaag met de topic Ratoh Jaro Dance vanuit provincie Aceh. Voor morgen zullen we weer terug met de andere episode van The Wonder van Indonesië en natuurlijk met de andere interessante thema's. Tot ziens! U bent nog met ons van de stem van Indonesië van Radio Republiek Indonesië. Ik ben Sabrina en zal u nog tot einde vergezelen. We hopen dat u meer inzicht kreeg in verschillende aspecten van Indonesië. Helpt u van plan zijn met vakantie naar Indonesië te gaan, dan hopen we het programma eraan zal bijdragen. Vervolgens komt het programma Bahasaku. En ik wens u veel luisterplezier.
De stem van Indonesië in Jakarta in het programma Bahasaku als het behoud media van diversiteit van de regionale talen in Indonesië. De stem van Indonesië in Jakarta in het programma Bahasaku als bescherming media voor de regionale talendiversiteit in Indonesië.
Naku ino Ari Kantari, Sulawesi Tenggara, suku Tolaki, tono lapasipolei atau tumorike, dinamako Sara atau Atora, yang tamono Atora Nobunua atau hukum adat. Atora ni ino dijalankan atau nyomokolakoi metarabu secara organisasi strukturlah di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, sampai desa.
Luisteraars, zijn we weer terug met mij in de heer Jani in het programma Bahasaku. We hebben net naar een uitspraak voorbeeld van Tolaki taal geluisterd. Tolaki is een van de regionale talen in de provincie Zuidoost-Sulawesi. Nu nodigen we u uit om naar Zuidoost-Sulawesi te gaan om het taal Tolaki te leren kennen. Muziek Sulawesi Tenggara. Luisteraars, de provincie Zuidoost-Sulawesi ligt op de zuidoosterse kant van Sulawesi-eiland met Kendari als zijn hoofdstad. De provincie Zuidoost-Sulawesi is bekend met zijn Wakatobi Nationaal Park in de Wakatobi-regenschap, een zeepark die 750 soorten van koraalriffen heeft. Ondertussen heeft Zuidoost-Sulawesi ook veel toeristische potentie zoals historische attractie en culturele toerisme. Volgens Dr. Sandra Savitrihanan, MA, het hoofd van Zuidoost-Sulawesi Taalkantoor, is de provincie Zuidoost-Sulawesi ook een huis voor 10 regionale talen die in 2 groepen heeft gedeeld op basis van de locatie.
Jadi dari hasil pemetaan bahasa yang dilakukan oleh Badan Bahasa dan Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara itu ada 10 bahasa daerah lokal. Jadi di Sulawesi Tenggara itu kondisinya begini, ada 2 rumpun bahasa. Rumpun Bungkulaki dan Rumpun Munabuton. Nah, Rumpun Bungkulaki itu yang ada di daratan Pulau Sulawesi. Sedangkan Rumpun Munabuton itu ada di pulau-pulau yang tersebar dalam lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, yang termasuk dalam Rumpun Bungkulaki itu adalah bahasa Tolaki, bahasa Moronene, bahasa Kulisusu, dan bahasa Culambajo. Kemudian yang termasuk dalam rumpun Munabuton itu meliputi bahasa Wolio, bahasa Muna, bahasa Wakatobi, bahasa Lasali Mukamaru, dan bahasa Busoa.
Van de taal mapping proces resultaat door het taalbureau en Zuidoost-Sulawesi taalkantoor zijn er 10 regionale talen in Zuidoost-Sulawesi. Er zijn 2 taalgroepen, Bungkulaki en Munabuton. De Bungkulaki taalgroep vindt plaats op Sulawesi Eiland vasteland, terwijl de Munabuton taalgroep verspreid in Zuidoost-Sulawesi gebieden. De Bungkulaki taalgroep omvat de Tolaki taal, de Moronene taal, de Kulisusu taal en de Culambajo taal. Daarna de Munabuton taalgroep bestaat uit de Wolio taal, Muna taal, Wakatobi taal, Lasalimu taal, Kamaru taal en de Busoa taal. Dr. Sandra zei dat binnen taalgroepen is afgeleid van de Austronesische taalfamilie. Volgens haar is er geen talen met de meeste sprekers, omdat elke taalgroep en elk land hebben hun eigen taal.
Kita tidak bisa melihat yang mana yang paling banyak digunakan karena misalnya kan ada wilayah daratan dan ada wilayah kepulauan. Nah, yang di daratan Sulawesi itu, yang masuk di daratan Sulawesi itu, yang paling banyak digunakan itu bahasa Tolaki dengan bahasa Moronene. Nah, untuk pulau-pulau yang tersebar di wilayah Sulawesi Tenggara, yaitu masing-masing punya bahasa. Misalnya untuk Pulau Buton, di sana ada dua, ada bahasa Muna, ada bahasa Molio. Untuk Pulau Wakatobi, ya otomatis menggunakan bahasa Wakatobi.
We kunnen niet zien welke het meest wordt gebruikt omdat er bijvoorbeeld een landgebied is en er eilanden zijn. Wel nu diegene op het vasteland van Sulawesi die is opgenomen in het vasteland van Sulawesi. De meest gebruikte is Tolaki taal met Moronene taal. Want de eilanden verspreid in de regio Zuid-Oost-Sulawesi hebben elk een taal. Voor het eiland Buton zijn er bijvoorbeeld twee. Er zijn Muna en Wolio. Voor het eiland Wakatobi wordt automatisch het Wakatobi taal gebruikt. Luisteraars, dit is een paar woorden in het Tolaki taal. Inaku betekent ik. Ingo'o betekent jij. Ingito betekent we. Ihiro betekent zij. Ingomiu betekent jullie. Stem van Indonesia in Jakarta in het programma Bahasaku als het behoud media van diversiteit van de regionale talen in Indonesië. Dat was het programma Bahasaku als bescherming media van regionale talen diversiteit in Indonesië. Beste de stem van Indonesië over de hele wereld. We, de stem van Indonesië, danken u voor het trouw van het luisteren naar onze uitzending van RRI Wereldins, de stem van Indonesië. We bedanken u tegelijkertijd voor uw deelname aan de VOI International Quiz 2018. De VOI International Quiz 2018 is op 31 juli 2018 gesloten. En nu is het tijd om de winnaar van de VOI Internationale Quiz 2018 aan te kondigen. Gebaseerd op het decreet van het hoofd van de LPPRRI Buitenlandse Uitzending, nummer 121 in 2018 over de winnaar van de VOI Internationale Quiz 2018, kondigen we hierbij de winnaar aan. En ze zijn Petrus Pius Kerkhoff uit Nederland, Rasim bin Mohammed bin Ibrahim uit Tunesië, Heimersia uit de Filipijnen. De drie winnaars zijn uitgenodigd om Indonesië sinds 5 tot 11 september 2018 te bezoeken. We, de stem van Indonesië, feliciteren u en wachten wij op uw aankomst in Indonesië. Dit programma is door RRI Wereldins, de stem van Indonesië, georganiseerd.
We zijn weer terug met mij Sabrina, dat was het programma Bahasaku. Nu gaan we naar het laatste programma, de Muziekhoek van Indonesië. Een programma om verschillende liedjes van Indonesische muziek aan u te introduceren.
De Muziekhoek van Indonesië. Presenteert Indonesian music and religious.
Beste luisteraars van RRI Wereldienst, de stem van Indonesië. We zijn weer terug met mij Irham in het programma De Muziekhoek van Indonesië. In deze editie presenteren we nostalgische popliedjes van de Indonesische zangeres Rin Jamain. Als de opening luisteren we naar een liedje met de titel Senja di Batas Kota. Veel luisterplezier en blijf toe met ons alleen maar in www.vonews.id. Luisteraars, Rin Indrianti Jamain of better bekend als Rin Jamain, is bekend als jazzzangeres van Indonesië. Zij volgde nooit een zangcursus, maar ze leerde autodidact van haar zuster Ida Jamain, een populair zangeres als lid van Jamain Sisters. Rin Jamain begon haar carrière door jazz te zingen tijdens het bijwonen van een evenement op TVRI in de jaren 1970. Daarna voltooide zij in 1976 de opname van haar eerste album met Jack Lesmana, een jazzfiguur in Indonesië, met de titel Api Asmara. Het steunliedje van dit album heeft dezelfde titel, namelijk Api Asmara. Luisteraars, dit is het liedje Api Asmara door Rin Jamain. Veel luisterplezier! Luisteraars, dat was het liedje Api Asmara. Dit liedje, gecreëerd door Yahya, is redelijk succesvol op de markt. Dit liedje vertelt het verhaal van een vrouw die net een affaire heeft gehad. Zij wil dat haar geliefde helpt bij het wissen van alle bittere herinneringen die zij had, voordat zij bij hem was. Luisteraars, dit is Rinjamain met het liedje Beri Daku Harapan. Veel luisterplezier!
Beste luisteraars, we zijn bijna aan het einde van het programma van de Stem van Indonesië van Radio Republiek Indonesië. Dit programma wordt direct vanuit Jakarta uitgezonden, elke dag om 2 uur vanavond tot en met 3 uur vanavond WIB. Of om 7 uur 's avonds tot en met 8 uur 's avonds UTC. U kunt ons beluisteren via livestreaming op ons website in www.voyenews.id of via ons applicatie in RRI Play. Habt u suggesties, dan kunt u super e-mail sturen naar het adres dutchprogramrri@gmail.com. U kunt ze ook via post sturen naar Voice of Indonesia, Nederland uitgezonden, RRI Gebouw, 4e verdieping, Medan Merdeka Baratstraat, nummer 4 tot 5 Jakarta, 1110 Indonesië. Bedankt voor het beluisteren en graag tot morgen. Bedankt, u hebt naar het Nederlandse programma van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië, luisteren.
Luister naar ons elke dag op frequentie Korte Golf 9525 of 1550 of 11785 kHz. Vertel uw kritische en suggesties aan RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. RRI Gebouw voor de verdieping Medan Merdeka Baratstraat, nummer 4 tot 5, Jakarta, Indonesië. Of via PO Box 1157, Jakarta, Indonesië. Kunt ook deelnemen aan onze Facebookpagina Voice of Indonesia en onze Twitter @VoiIndonesia.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.